en welkom bij Het Geldspoor. De podcast die gaat over kwesties die we op Follow the Money aan de kaak stellen. Uit de tientallen dossiers waarin onze journalisten zich de afgelopen jaren verdiepten, blijkt dat er het nodige misgaat. Ik ga in gesprek met mensen die misstanden en gebreken signaleren, er uitgesproken ideeën over hebben en er zelf ook iets aan proberen te doen. Vandaag zit tegenover mij Chris Omen. Hij groeide op in Den Haag in een katholiek gezin met 9 kinderen, 7 broers en 1 zus. Hij wilde ooit arts worden, maar ging uiteindelijk farmacie studeren. Deed apothekersopleiding en kwam bij een ziekenfonds te werken. De latere zorgverzekeraar DSW. Vanaf 1987 was Omen bestuursvoorzitter bij DSW en sinds 2019 is hij daar adviseur. Hij had een bijzondere eigenschap. Hij maakte elk jaar zijn gehele salaris op 1 euro na over aan goede doelen en aan het personeel. Mijn gespreksgast richtte daarnaast meerdere softwarebedrijven op en was in 1986 ook de oprichter van beurshandelaar Optiver. Daarmee verdiende hij een vermogen dat het zakenblad Quote inmiddels op zo'n 900 miljoen euro schat. Nog steeds heeft hij zo'n 25 bestuursfuncties. Dag meneer Omen, welkom.
Goedemiddag.
Nou ja, u bent van het bouwjaar 1949. U bent 72 jaar.
Klopt.
Is pensioneren misschien een optie voor u?
Nee, dat is geen optie.
Want je kunt toch eigenlijk alle kanten op, zou je zeggen?
Ja,
met die spaarpot.
Ja, maar daar kon ik al heel lang voordat ik met DSW stopte, kon ik alle kanten op. Want u memoreerde zojuist dat ik mijn salaris weggaf aan het personeel. Dat klopt, dat heb ik altijd gedaan. Ik heb ook altijd bonussen tegengehouden. Daar ben ik een keer negatief bij verrast door de Nederlandse of door de Belastingdienst. Die vond dat ik de staat, de Belastingdienst, daardoor benadeelde. En die wilde dat ik belasting ging betalen over de bonussen die ik geweigerd had. En dat in een cultuur dat iedereen zei belachelijk dat er bonussen zijn. En ik zei ook altijd bij aandeelhoudersvergaderingen van een bonus word je niet slimmer. En als je van een bonus als bestuursvoorzitter harder gaat werken, dan ben je de verkeerde bestuursvoorzitter. Dus om die redenen heb ik altijd een bonus afgeweken. Ondanks het feit dat ik daar recht op heb. En dat bevestig ik ook ieder jaar per brief aan de Raad van Commissarissen. Dat ik zeker meen dat ik er voor een aanmerking kwam. Maar dat ik om mijn moverende redenen daarvan afzag.
Na een lange strijd. Waarom zijn bonussen niet geschikt voor bestuurders?
Precies om de reden die ik u net zeg. Je wordt er niet slimmer van. En als je er harder door gaat werken, ben je de verkeerde bestuurder. En het focust niet meer op het belang van het bedrijf, maar op het belang van de bonus wellicht. Dus om die belangenvermenging te splitsen, wilde ik niet in aanmerking komen voor een bonus. En dat lijkt me ook een gezonde zaak. Ik vind dat een bestuursvoorzitter, een leider van een bedrijf, nooit een bonus mag krijgen. Die moet gewoon marktconform gewaardeerd worden met een normaal salaris. En dat salaris moet hem niet tegenhouden de juiste beslissingen te nemen voor de korte of voor de langere termijn.
En ook niet als een bonus uit opties betaald bestaat. Dat de bestuurder mede-eigenaar wordt van het bedrijf.
Nou, dat kan van tevoren afgesproken zijn als iemand erg van belang is voor een bedrijf. Dat hij daarna langzaam mede-aandeelhouder wordt in een bedrijf. Maar in de tak van sport waarin ik zat bij een zorgverzekeraar, is dat natuurlijk geen optie. Want het is een onderlinge waarborgmaatschappij en de eigendom daarvan ligt bij de leden.
Maar dat is tegenwoordig een stichting, toch?
Nee, het is een onderlinge waarborgmaatschappij en dat is gelukkig.
Phoenix zag ik nog even voordat. Ja,
dat is een stichting die erboven zit. Maar een stichting is de meest ondemocratische rechtsvorm die er is. Want die hoeft geen verantwoording aan niemand af te leggen, aan onderlinge waarborgmaatschappij. Dan ligt de macht echt bij de leden. Dus de ledenraad is ook de belangrijkste
gremium
binnen de zorgverzekeraar DSW. En dat is maar goed ook. Want als de Raad van Commissarissen dat geweest, dan had ik de termijn van 32 jaar bestuursvoorzitterschap
Nooit gehaald.
Nee, nooit gehaald. Want er zijn diverse keren commissarissen opgestapt omdat die meenden dat ik de strategie moest volgen die hen het beste voor ogen kwam. Nou, dat is nooit gebeurd. Dus ik ben een paar keer door de ledenraad gered, om het zo te zeggen. En hebben de commissarissen zich teruggetrokken. Dat heeft uiteindelijk wel bij de Nederlandse Bank tot het idee geleid dat een keer dat ik te veel invloed en te weinig tegenspraak zou hebben. En dat het dus goed was dat ik vervangen zou worden op termijn.
En dat heeft uiteindelijk ook door het uw afscheid geleid, toch, in 2019?
Nou, dat was al voorzien dat ik op die termijn afscheid zou nemen. Dus ik heb dat alleen nog eens extra in de publiciteit gebracht, omdat ik vond dat de Nederlandse Bank daar niet over gaat. De Nederlandse Bank die toetst mij als bestuurder, die toetst de commissarissen. En die hebben dus verder geen invloed te hebben op het ondernemingsbeleid en op het personeelsbeleid. En ik vond dat een onjuiste inmenging en daarom heb ik dat benoemd. Daar heeft de Nederlandse Bank overigens nooit op gereageerd naar buiten toe.
Had u dat nu dan niet lekker voor kunnen laten komen voor een rechtbank?
Nou, dat ging me te ver, want ik zou toch afscheid nemen. En overigens was mijn verstandhouding met de Nederlandse Bank
goed.
En vlak nadat ze de commissaris onder druk hadden gezet om een opvolger voor mij te zoeken, zeiden ze altijd tegen mij dat ik goed functioneerde, dat er niks aan de hand was en dat ze totaal geen druk zouden zetten op het naderende afscheid van mij. Maar ondertussen oefenden ze wel druk uit op commissarissen. En ja, die commissarissen die zijn ook bang voor de positie. Een aantal commissarissen had ook andere functies in de financiële sector, waardoor ze ook onder het vergrootglas van de beoordeling van de Nederlandse Bank lagen. En dat benauwde mensen. Dus in mijn optiek had de Nederlandse Bank een te grote invloed daarop. En dat wilde ik aankaarten.
Dat is gebeurd. En heeft u daar nog is daar wat mee gedaan in uw oog? Heeft u de indruk dat er...
Nee, daar is niks mee gedaan. En,
ziet u dat de Nederlandse Bank nog steeds te veel invloed heeft op zorgverzekeraars of andere?
Ja, beslist. Ja. Beslist. Het grote gevaar is dat straks niemand zich meer als commissaris bij een zorgverzekeraar wil melden. Omdat je niet alleen met de organisatie te maken hebt, maar je staat eigenlijk onder toezicht van de Nederlandse Bank, die eigenlijk het merendeel van de dingen bepaalt. Dus de speelruimte is erg klein. En dat maakt het commissaris zijn, stelt het dat toch in een heel ander daglicht. Kijk, als een organisatie die voortreffelijk draait en DSW deed en doet dat, ja, dan heeft een commissaris heel weinig invloed. Dan moet je ook heel weinig invloed moeten hebben. U refereerde eraan dat ik nog 25 bestuursfuncties heb. Nou, een hele hoop van die functies die bestaan uit commissariaten, waarin ik praktisch geen invloed heb op wat er gebeurt. En als die organisaties goed draaien, dan is dat ook het allerbeste. Want die mensen die het dagelijks doen, die hebben daar het meeste verstand van. En het enige wat ik moet doen, is kijken of de verhoudingen binnen zo'n organisatie en het maatschappelijk geheel, dat goed in elkaar zit. Dat ze als werkgevers een correcte werkgever zijn. Dat type dingen ga je dan op focussen. En voor de rest heb je als commissaris eigenlijk alleen een belangrijke vinger in de pap als er erg veel onrust is, als het bedrijf in nood komt of anderszins in de problemen geraakt, dan moet er ook een gremium staan dat staat voor het algemeen belang wat die organisatie in de maatschappij vertegenwoordigt.
Ja, vaak is dat gekoppeld aan integriteit van opereren.
Zeker.
Ja. Daar gaan we het misschien later nog even over hebben. Ik wil eigenlijk een beetje aanhaken op datgene dat u ook bij DSW al deed, namelijk uw salaris eigenlijk weggeven. U staat dan ook te boek eigenlijk wel als filantroop. Wat betekent dat volgens u? Filantroop zijn.
Ik zal mezelf nooit betichten van filantropie. Maar ik heb, zoals u zegt, een aanzienlijk vermogen. Ik ben wel de mening toegedaan dat het niet houdbaar is en dat het ook niet helemaal verdiend is en een eigen verdienst is dat ik zo'n eigen vermogen heb. Dus ik zie daar wel een belang in om een gedeelte van dat vermogen ook ter beschikking van anderen te stellen.
Waarom heeft u het niet helemaal zelf verdiend, denkt u?
Nou, ik vind dat er niet een persoon bestaat die zoveel in zijn leven gepresteerd heeft dat hij zo'n vermogen daarvoor heeft teruggekregen.
Maar hoe kan dat dan toch dat dat gebeurt?
Nou ja, dat is één, omdat ik altijd aandeelhouder ben gebleven in het eerste bedrijf dat ik heb opgericht, Optiver. Ik heb die aandelen nooit verkocht, altijd gehouden. En ik onderstreep ook altijd het belang van aandeelhouder. Je zit ergens in en je houdt dat belang.
Voor de langere termijn.
Voor de langere termijn. Dus ik heb er nooit aan gedacht daar iets van te verkopen of weg te doen. En ja, het is het bedrijf door de loop der jaren heel goed gegaan. En dan loopt het vermogen op.
Ja, dat kun je zeggen. Want dat bedrijf is enorm succesvol geworden.
Zeker. Het is in zijn specialiteit de nummer 1 in de wereld.
En dat is beurshandel, maar dan in de handel in, ja, we noemen dat tegenwoordig high frequency trading.
Ja, hè? Dat, zo kun je het noemen.
Kunt u dat uitleggen wat dat is?
Nou, als ik dat...
De hele korte versie wellicht. Want u heeft het eigenlijk bedacht. Hè? Dat is uw idee. U heeft dat in de jaren 80 al eigenlijk voorzien dat ging gebeuren.
Ik heb bedacht dat als de liquiditeit in de markt heel goed voorzien was, zodat je met hele kleine verschillen kunt kopen en verkopen en er altijd een koper of verkoper in markt is van financiële producten, dan is er ook ruimte voor veel handel erin. Dat is uiteindelijk datgene waar Optiver zich in gespecialiseerd heeft.
En dat is niet het enige bedrijf in Nederland dat daar zo goed is. Dus op een of andere manier zijn Nederlandse beurshandelaren bekwaam daarin.
Nou ja,
je kunt ook nog IMC en dan All Options was het ook nog bij, geloof ik.
Ja, All Options en Flow Traders. Nou, All Options is van Allert Jacobs. Dat is een oud beurshandelaar van Optiver. En Flow Traders, dat is ook een afsplitsing van Optiver. En IMC, dat is opgericht door Rob de Vares. En Rob de Vares is als optiehandelaar bij Optiver door mij in de tijd afgewezen. En daarna is hij dus zelf een bedrijf begonnen. Ik heb 2 weken geleden nog met hem gedineerd. We hebben nog op teruggekeken hoe dat allemaal gegaan is. We zijn er allebei veel beter van geworden. Optiver is beter geworden van de concurrentie van IMC. IMC was een hele behoorlijke concurrent. Optiver is overigens van die bedrijven verreweg de beste. En,
dat moet toch even benadrukt worden?
Nou, dat durf ik gewoon te stellen. Dat zal ook iedereen zeggen. Wij zijn echt een speler op wereldniveau. Zijn ook over de hele wereld vertegenwoordigd. Maar nogmaals. Het is inderdaad een hele sterke kant van Nederland dat er 3 of 4 van die partijen zijn die een belangrijke rol in het geheel spelen.
Ja. En dit is toch echt wel het summum van wat je noemt de financiële markt. Echt de handel zelf, de beurshandel.
Ja, en die gaat dus wat ons betreft 24 uur per dag door. Hè? Want het gaat over de hele wereld. Of het nou in Australië of Hongkong, in China en Amerika. Hier in Europa is het draait 24 uur per dag door.
U heeft een enorm maatschappelijk engagement. Daar gaan we het uitgebreid nog over hebben. Maar ziet u nou in deze bedrijfsvorm een bepaalde maatschappelijke functie die een positieve invloed heeft?
Jazeker. Als financiële markten zoals bij crashes niet in staat zijn om kopers en verkopers te zoeken, dan stort alles in. Dus we hebben de crisis in 2007, 2008 gehad. Als je dan zo'n beurs krijgt en niemand kan iets meer kopen of verkopen, ja, dan heb je een probleem. En kopen en verkopen, ook voor alle pensioenfondsen, dat moet op een zo goedkoop mogelijke manier kunnen. Dus via de high frequency trading gebeurt dat met zeer, zeer smalle marges. Alleen als dat in een oneindige hoeveelheid smalle marges, die maken uiteindelijk de grote winsten.
Ja.
Maar voor de deelnemende partijen in die financiële markten is het een zegen dat die functie er is, dat die functie ingevuld wordt.
Ja. Een aantal jaar geleden is daar een boek over verschenen. U kent misschien dat boek wel, Flash Boys, van een hele beroemde Amerikaanse onderzoeksjournalist, auteur Michael Lewis. Daarin wordt eigenlijk beschreven daarin dat zeg maar, type bedrijven als de uwe Optiver, maar ook IMC en al die high frequency traders, dat die een soort van geautomatiseerde voorkennis eigenlijk zichzelf op een of andere manier verwerven en elke keer net een stapje eerder zijn, een positie eerder in de markt nemen dan bijvoorbeeld pensioenfondsen.
Nou, ze zouden snellere verbindingen kunnen hebben met de beurzen en daardoor zouden ze milliseconden sneller zijn. Maar er is ook voldoende onderzoek daar gedaan door onder andere Ik dacht, die man Schenkelveld, die hoogleraar in Nederland, dat allemaal zwaar over het gokken is. Dat, natuurlijk hebben we hele snelle verbindingen. En wil je zo snel mogelijk kunnen handelen als er biedingen al of niet in liggen die je kunt combineren met andere dingen. Dus er zit wel degelijk een IT-component in die heel erg belangrijk is. Maar het is niet het alles overheersende.
Nee, zit hem ook in de intelligentie van het algoritme bijvoorbeeld.
Zeker. Ja. Daar zit het ook in. En in de verantwoording en het kunnen volgen, het houden aan de strategie die erin gezet is.
Ja.
Want het is natuurlijk toch zo dat je bedenkt welke kant je op gaat en hoe je het gaat doen onder welke omstandigheden. En dat vergt veel discipline.
Heeft u het aangetrokken dat toen de tijd, ik praat geloof ik over het jaar 2014 dat het boek uitkwam, of misschien 2015, dat dit op deze manier bekend werd? Want ik neem aan dat u daar ook wat over te horen hebt gekregen in die tijd.
Nou, ik dacht dat het boek al ouder was. En ik heb over dat boek zelf nooit hoeven discussiëren met anderen. Maar de idee dat de hele high frequency trading, dat een overbodige toevoeging is aan het financiële systeem, dat is volslagen onjuist. Er zijn altijd handelsmogelijkheden geweest en die waren in het verleden juist zeer beperkt. En ik ben zelf in die optiehandel begonnen, omdat toen ik zelf als beleggertje wat transacties wilde doen, ik eigenlijk de bied- en maatprijzen zo ver uiteen liepen dat om er iets aan te verdienen zo klein was dat ik denk, ja, dit kan niet de opmaat voor een gezonde
financiële onderneming zijn.
Nee, ja. Dat is onmogelijk. Dus volgens mij heeft de functie, de liquiditeitsverschaffing op financiële markten een effectief doel voor iedereen die verplicht is te beleggen. En dat zijn bijvoorbeeld alle verzekeraars, dat zijn pensioenfondsen, dat zijn ook individuen die een al of niet een beleggingsverplichting voelen. En daarvoor moeten ze een medium, een platform hebben waarop dat zo goedkoop mogelijk kan.
Ja. En dankzij de Optiver diaspora is de Amsterdamse Zuidas eigenlijk wereldleider geworden op dit terrein, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, en het heeft de Nederlandse staat dus heel erg veel opgeleverd. Want behalve het feit dat al die specialisten met hun inkomens hier in Nederland zitten en dat in Nederland volgen, zijn ook de winsten van deze organisaties worden hier voor het belangrijkste gedeelte belast. Dus laat ik zeggen, de staat is de lachende derde.
Dat is mooi. Intussen lacht u ook verder, want u bent nog steeds een zeer vermogend man. U geeft daar het nodige van weg en u koopt ook bedrijven. En niet in het minst, u bent onlangs in een journalistiek bedrijf gestapt. In mei van dit jaar kocht u het persbureau ANP. Directeur Martijn Bennis zei blij te zijn met u als aandeelhouder, omdat u vooral naar het maatschappelijke rendement kijkt en in tweede instantie pas naar het financiële rendement. Om te beginnen vraag ik dan altijd, klopt dat?
Jazeker, dat klopt. Dus ik vind het ANP een journalistiek erfgoed dat behouden moet blijven. Ik vind het ook heel erg belangrijk dat er een ANP is en dat er een onafhankelijk instituut is dat gecheckte informatie geeft. Dus de feitenbasis verschaft van de dingen die ze gecheckt hebben. Dat is heel erg belangrijk dat dat zo is. Het fake news, je ziet het in Amerika met Trump. Je ziet aan de ene kant op tv wat er gebeurt, aan de andere kant wat hij zegt en dat het niet klopt. Bijvoorbeeld bij zijn beëdiging dat er miljoenen mensen zijn. Terwijl als je de beelden ziet, dat je ziet dat het er veel minder zijn. Dat is allemaal beeldvorming die er plaatsvindt. Je ziet het in Rusland, de staat daar volledig eigendom is van de nieuwsgaring. En dus voortdurend met de verkeerde communicatie kan komen. Maar zelfs in landen als Frankrijk en Spanje en Duitsland zijn de bestuurders van dit soort organisaties aangesteld door de overheid. Dus die zijn niet helemaal vrij in hun doen en laten. En ik vind het heel erg van belang dat er dus een onafhankelijke
Een onafhankelijk persbureau is.
Onafhankelijk persbureau is dat een feitenkennis verspreidt, dat iedereen kan vertrouwen.
Ja.
En dat hij ook geen mening over heeft, over die feiten, maar alleen de feiten doorgeeft.
Ja. En dat, met name dat het, laten we zeggen, particulier eigendom is, daar hecht u aan. Hè? Omdat u, ja. hè? Want u zei net al eigenlijk dat de staat, die kan de mogelijkheid daar wel invloed.
Als het een van de mediabedrijven is, wat het nu was, dan kunnen die dat op hun manier beïnvloeden. Als je alweer naar Amerika kijkt en je hebt de verschillende tv-zenders, dan zie je dat sommige tv-zenders bijvoorbeeld heel erg op Trump gericht zijn en andere heel
ook
erg
particulier eigendom, hè? Fox.
En die hebben dus allemaal hun eigen ideeën over iets en van daaruit redeneren ze verder. En dat vind ik een niet te verkiezen omstandigheid. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat er een onafhankelijk persbureau is.
Maar het particuliere eigendom garandeert dat dan toch niet?
Dan blijft alleen particulier eigendom eigenlijk over. Want als zit het een private equity, dan is het bedoeld om een winst mee te maken. En dan heeft het een andere strategie. Zit het bij de media zelf, dan is het niet onafhankelijk ten opzichte van andere media. En is het in handen van de staat. Nou, dat bespraken we zojuist bijvoorbeeld in Wit-Rusland. Dan gaat het soms ook de verkeerde kant op in communistische landen. Waarin het überhaupt altijd van de staat is. Dan krijg je alleen de dingen te horen waarvan de staat wil dat je ze hoort. Dus eigenlijk is het meest geborgd bij een particulier. Die daar ook niet de invloed op wil hebben dat die gaat zeggen wat er moet gebeuren. Dus ik neem ook
af. Hoe zou je dat kunnen vastleggen? Want dat is ook maar, ja, u zegt het zo, maar
ik heb natuurlijk de statuten van het ANP ondertekend. Van volledige onafhankelijkheid van het journalistieke gebeuren erachter. Ik neem ook alleen als commissaris zitting in het toezicht. De voorzitter van de Raad van Commissarissen was onafhankelijk iemand die er al zat voordat ik er kwam. En waarvan ik denk, ja, die was ook niet van Talpa. Die was daar ook al het onafhankelijke lid. Dus ik denk, ja, laat die commissaris gewoon de voorzitter blijven. En ik heb met mijn kinderen afgesproken dat niet alleen ik het persbureau nooit zal verkopen. Maar ik heb gevraagd aan hen om dat als ik er niet meer is. Ook aan hen om dat nooit meer te doen.
Ja.
Om het altijd in handen te houden. En zo de integriteit van de nieuwsgaring te borgen.
Maar staat het dan ook in de statuten van de onderneming zelf beschreven dat het, zeg maar, deze maatschappelijke missie heeft? Of laten we zeggen, want John de Mol had het daarvoor. Nou, die zitten natuurlijk iets anders in de wedstrijd. Ja, en die heeft wel degelijk winstcijfers als voor zijn ogen. Dan u ziet dat anders. Heeft u daarvoor ook de statuten van die onderneming moeten wijzigen?
Nee, John de Mol heeft diezelfde dingen getekend als ik getekend heb. En ik moet zeggen dat hij in de 3 jaar dat hij dat persbureau in handen heeft gehad, heeft hij zich daar ook aan gehouden. Hij heeft zich er ook eigenlijk heel weinig mee bemoeid. Hij heeft het afhankelijk in een veel groter geheel willen onderbrengen. Dat is uiteindelijk niet succesvol gebleken. En hij heeft het volledig zelfstandig aan de zijkant laten functioneren. En toen het voor hem ook geen core business meer was, wilde hij er ook wel vanaf. Maar niet per se dat hoefde. Maar ik ben met hem toch nogal vrij snel tot een vergelijk gekomen. Hij had er alle vrede mee dat het in ieder geval nu in volstrekt onafhankelijke handen zou komen.
Ja, maar dan nog is zo'n onderneming heeft een rendementseis, al of niet. Je kunt het ook begrenzen. Als het uitgangspunt van de Mol, die zijn ondernemingen allemaal wel toch wel richt op winst, dan kan je die onafhankelijkheid wel borgen. Maar op het moment dat je maximaal winst uit zijn onderneming wil trekken, dan kan dat toch ten koste gaan natuurlijk van wat de onderneming eigenlijk zou moeten doen.
Ja, maar vandaar dat ik ook gezegd heb dat ik de onderneming niet met schulden overlaat. En ik financier hem helemaal zelf. Er hoeft voor de rest niemand bij betrokken te zijn.
En u hoeft niet rijk verder nog van te worden?
Ik ben rijk genoeg. Ik heb het niet voor het geld gekocht. Ik heb het gekocht voor de onafhankelijkheid, voor de integriteit van het ANP zelf.
En dit garanderen uw dochters ook op de langere termijn?
Mijn kinderen.
Ja, uw kinderen.
Die hebben gezegd dat ze zullen doen. Dus dat heb ik met ze afgesproken. Ik wil het ook in een stichting onderbrengen. Zodat samen met een landgoed wat ik heb, wil ik dat in een stichting onderbrengen. En ook dat landgoed wat ik heb, dat moet de familie nooit verkwanselen. Dat moeten ze samen onderhouden. Daar hebben ze ook het vermogen toe om dat te doen. En daar moeten ze samen voor zorgen dat in de familiestichting blijft. En zo zie ik dat voor ogen.
Want daar ziet u met name natuurlijk dat die lange termijn, dat je iets in bezit hebt waarvan de doelstelling op langere termijn gewaarborgd kunnen worden. Waardoor je niet, laten we zeggen, door de korte termijn belangen van andere aandeelhouders die misschien wel op winst zijn gericht, gedwongen kan worden om andere dingen te doen.
Nee, en ik denk ook dat al het geld wat uit het ANP zou kunnen komen, dat vanzelf weer naar goede doelen gaat of wat dan ook. Maar dat gaat niet een inkomen voor mij of een van mijn kinderen worden. Daar zijn andere methodes voor om dat georganiseerd te krijgen. Dus dat laat ik daar volledig buiten.
Maar dat is die langere termijn, die enerzijds. Hè, want u organiseert dat nou binnen een stichting, een familiestichting, zeg maar, zometeen. En dan, dat staat eigenlijk lijnrecht tegenover natuurlijk de handel waar je natuurlijk heel erg vermogen bent geworden. Namelijk de beurshandel, waar natuurlijk eigenlijk alles is gericht op het rendement op juist zo kort mogelijke termijn.
Nou, niet alleen op zo kort mogelijke termijn, ook daar. Want ook Optiver is een onderneming die groeit door de jaren heen. En die groeit door een bepaalde strategie die men aanhoudt, een bepaalde discipline die men heeft, een bepaalde cultuur die een bedrijf heeft, een bepaalde passie ook die dat bedrijf heeft. Maar het is zo dat daar de winst de lat van het succes is. Anders dan in de zorg, waar goede zorg de lat van het succes is. Dus bij DSW had ik ook een hele andere lat van succes dan bij Optiver. En dat zijn toch grote verschillen met elkaar. En bij het ANP is dus ook niet de winst de lat van het succes. Maar is het maatschappelijk belang dat er zo'n onafhankelijk persbureau is. Dat is voor mij de lat van het succes om dat in stand te houden.
Maar aandelenmarkten werken over het algemeen met de lat van de winst eigenlijk, toch?
Aandelenmarkten wel.
Ja.
Maar de ANP is dus ook niet.
Daar heeft u, ja, maar dat vind ik interessant. U weet als geen ander hoe die aandelenmarkten werken natuurlijk.
Dat weet ik zeker. Maar
zou u het bedrijf dan. U zegt gewoon eigenlijk ook van ik zou dat bedrijf eigenlijk nooit aan aandeelmarkten willen overlaten.
Nee, nooit. Want dan krijgt het een variëteit van aandeelhouders die daar de verkeerde zaken mee voor ogen zouden kunnen hebben. Dus dan ben ik de controle over dat bedrijf kwijt. Dan hebben alle aandeelhouders de controle erover. En kan niet meer gegarandeerd worden dat het onvoldoende onafhankelijk zal blijven. Dus ook een beurs is niet een goede verblijfplaats voor een bedrijf als het ANP.
En wat ANP is een maatschappelijke onderneming, dus zou je zeggen. Met een maatschappelijk doel.
Het is ook echt journalistiek erfgoed. Hè?
Ja. Maar geldt dat in een brede zin dat dit soort bedrijven dan eigenlijk niet aandelenbeurs genoteerd kunnen zijn?
Ja, wat mij betreft zou het heel goed zijn als de meeste landen over dit soort onafhankelijke bureaus zouden kunnen beschikken. Maar in sommige van de delen van de wereld is dat gewoon niet mogelijk. Omdat het democratisch bestel daar anders is ingericht dan bij ons.
Maar geldt het ook voor maatschappelijke ondernemingen meer in brede zin? Dat kunnen ook bedrijven zijn die, nou ja, bijvoorbeeld een zorgverzekeraar die in private handen komt. Die zou bijvoorbeeld ook
In deze is het een zorgverzekeraar natuurlijk in private handen.
Het is natuurlijk van een vereniging. Ja,
het is een onderlinge waarborgmaatschappij. Ja. Dus een onderlinge waarborgmaatschappij, UA, uitgesloten aansprakelijkheid. Dus als DSW failliet gaat, kunnen we de lening niet aanspreken.
Ik merk al, ik gebruik het verkeerde voorbeeld.
Maar voor de rest zijn de leden de aandeelhouders. En,
nou ja.
Als DSW geld over heeft, dan storten we dat terug in de verlaging van de premie.
U heeft farmacie gestudeerd tenslotte. Ik noem maar even een bedrijf als Pfizer. Dat heeft nogal een maatschappelijke impact de afgelopen anderhalf jaar. Dat bedrijf is aan de beurs genoteerd. Ja. Dat is heel erg bezig natuurlijk om die rendementen ook te maximaliseren. Is dat nou een onderneming waarvan u zo denkt, nou, eigenlijk zou het beter zijn als dat bedrijf, laten we zeggen, van een vereniging of stichting met name een vereniging met een maatschappelijke instelling eigen van, als dat daarvan eigendom zou zijn?
Nou, ik denk dat de pandemie heeft laten zien dat het heel goed is geweest dat we een stelsel hebben waarin er zeker een competitie tussen de verschillende bedrijven is geweest. Er zijn een hele hoop farmaceutische industrieën die geprobeerd hebben het juiste vaccin te maken. Daar zijn er een hoop van mislukt. En er zijn er ook twee of drie heel goed van gelukt. En die van Pfizer is er met een nieuwe techniek één van. En dat zou nooit tot stand gekomen zijn als het bijvoorbeeld allemaal in overheidshanden had gelegen.
Nee, maar dat zeg ik ook niet.
Zoveel
private handen van bijvoorbeeld verenigingen. Die met een heel ander perspectief zo'n bedrijf leiden.
Maar dat bedrijf, dat moet ook gefund worden door kapitaal. Dat moet ook tegen stoot kunnen als het niet goed gaat. Dus dat heeft wel een hoop kapitaal nodig. En in wezen is Pfizer van zijn aandeelhouders. Dus,
maar die laten zich drijven toch vooral door het rendement. En u zei in het begin nog eigenlijk van die mensen die alleen maar door rendement laten leiden.
Nou, nee,
bijvoorbeeld bestuurders.
Nee, maar dat is fout. Want als de bestuurder dan bijvoorbeeld van Pfizer alleen dingen doet die hem op korte termijn rijk maken, dan is dat slecht voor de aandeelhouders. En de aandeelhouders fris u daar nou ook niet in. Dat zijn natuurlijk ook heel vaak pensioenfondsen en andere instellingen die moeten zorgen voor datgene wat komt als we stoppen met werken. Dus die willen ook hun rendement maken om de ingelegde pensioengelden te beleggen. Dus dat moet ergens zijn weg vinden. En wij hebben nu eenmaal het stelsel hier. En daar ben ik wel voor. Dat er aandeelhouders zijn. Dat vind ik een normale gang van zaken.
Maar vindt u ook de gedachte die daar voor die meeste bedrijven ook achter zit, zeg maar, het maximaliseren van winst ook een goede gedachte? Of zou u, ik merk er nu eigenlijk dat u enerzijds, he, door uw initiatief ook en door uw door wat u gedaan heeft, dat u eigenlijk op twee gedachten hinkt. Enerzijds moet een bedrijf een maatschappelijke functie hebben die niet onhevig is aan die druk van die aandeelhouders om een korte termijn winst te maken.
Aandeelhouders kunnen bedrijven ook disciplineren. Dus je ziet nu steeds meer dat aandeelhouders bijvoorbeeld Shell proberen te disciplineren om sneller van olie en gas af te gaan, om aan klimaatbeheersing te doen, om andere dingen te doen. Daar kunnen pensioenfondsen als aandeelhouder een belangrijke rol in spelen. Die kunnen de ondernemingen disciplineren. Dat is een goede zaak. En ik vind dat ondernemingen zelf ook zich meer en meer bewust moeten zijn. En dat is ook, al is het maar in de vorm van een soort marketing, dat ze de juiste dingen kiezen, zodat men niet zegt van, nou, als je zo met het klimaat omgaat, dan tanken wij bijvoorbeeld voortaan bij een ander station dan bij Shell of omgekeerd. Dat geldt voor een hoop zaken. Dus ik vind dat aandeelhouders wel degelijk kunnen disciplineren in een organisatie, en dat organisaties wel degelijk gedwongen kunnen worden zelf ook dingen te doen.
Dus hoe gaan aandeelhouders van bijvoorbeeld het bedrijf Shell de bestuurders van de onderneming disciplineren om de werkelijke kosten van de winning van de olie in rekening te brengen? Dat betekent dat hun eigen, laten we zeggen, financiële gewinngedagen onder druk komt te staan.
Nee, ze zullen niet per se hun eigen winst onder druk willen zetten, maar wel het toe willen hebben naar de volgende maatschappelijke trend die er is om de klimaatverandering een boost te geven. Dus daar is men mee bezig, daar zijn ze bij Shell mee bezig.
Wat is daar de rationale achter dan voor deze?
Ja, de rationale daarvan is dat bedrijven en dat aandeelhouders zich ook rekenschap hebben af te leggen naar de maatschappij in totaal. Want zo'n pensioenfonds, dat verzorgt pensioenen voor iedereen. En er is een veelgehoorde roep in de samenleving om dingen op een correcte manier te doen. Dus daar zullen ze zich ook naar moeten richten.
Ik kom even terug op ANP. En eigenlijk over de mediabedrijven. Wat vindt u van de mate van concentratie van mediabedrijven in Nederland? U heeft dat wel gezien. U heeft tenslotte onderhandeld met John Mon. Hoewel ik begrijp dat u helemaal niet onderhandeld heeft. Want u heeft gewoon een prijs geboden en dat was hem.
Nou, maar dat, er is ietsje meer tijd overheen gegaan.
U heeft in ieder geval geen boekenonderzoek gedaan.
Ik heb geen boekenonderzoek gedaan, omdat zij dat...
U keek John in de ogen en dacht, die man die vertrouw ik gewoon.
Nou, het management dat er zat, dat ook die tijd heeft meegemaakt... waarin John de Mol aandeelhouder is geweest... en die ook graag mee als nieuwe aandeelhouder wilde... die kende al de dingen die er gebeurd waren... vanaf het moment dat John de Mol had overgenomen. En toen John de Mol het overnam, heeft hij de boeken heel goed bekeken. En ik heb gezegd, als je bij daar nou het resultaat van laat zien... En ik weet van het management wat er daarna gebeurd is. Dan kan ik er wel een hele hoop van die Zuidas-juristen opzetten. Die ik weet niet wat voor bedragen vragen. En allerlei punten en commas willen veranderen. Maar dat vind ik echt weggegooide inspanning en geld. Dus dan vertrouw ik erop dat dat goed is. En dus zo kijk ik naar die dingen.
Maar even terug naar die concentratie dan.
Dat vind ik... Die concentratie die is natuurlijk eigenlijk zorgwekkend in die zin... dat als het ANP te weinig onafhankelijke klanten overhoudt... dan gaat het verdienmodel van het ANP... of de reden van bestaan van het ANP wordt dan natuurlijk ook steeds wankeler... als de concentratie zo groot is dat die bedrijven zeggen... nou, we zien zelf wel in die nieuwsgaring. Ja, dan is er...
Als de familie van Tillo zegt, we stoppen ermee, dan heeft u een probleem. Dat zijn de eigenaren van kranten als Trouw, Algemeen Dagblad, Volkskrant enzovoort.
Jazeker, dat is de uitdaging.
Heeft u al eens met de familie gesproken?
Nee. Dat is ook niet... ligt niet op de weg dat ik dat ga doen.
Nee.
Dat doet het management of dat doet de voorzitter van de Raad van Commissarissen samen met het management. Maar in het leiden van die onderneming ga ik geen enkele rol spelen.
Dat is duidelijk, ja. Zou het mij wel wenselijk achten om zo'n gesprek aan te gaan? Of is het op afstand?
Want u gaat als de ANP dat zelf...
Ja, zou moeten...
Dat zullen ze zeker moeten doen. Die spreken ze natuurlijk ook om de zoveel jaar... als ze contracten verlengen of vernieuwen. Dus dan is er zeker ruimte voor die gesprekken. En die moeten er ook zijn.
Vindt u daar nou een rol voor de overheid weggelegd? Dat als zo'n... Was de omvang van partijen op een markt, met name zo een als de journalistieke markt, hè, die we hier bespreken, die van maatschappelijk groot belang is, te groot wordt om daarin te grijpen?
Niet van de overheid, maar wel van de mededingingsautoriteit.
Ja.
Dus dat is een afgeleide zin, de overheid zou je kunnen zeggen. Maar het allerbelangrijkste, ook in onze huidige kapitalistisch stelsel, zoals je het zult noemen, is het natuurlijk heel erg van belang. Dat er een goede mededinging is. Als er een goede mededinging is, dan, zodat er een markt is die echt een markt kan zijn. En een markt is waarin competitie is tussen verschillende spelers. Dan functioneert ons stelsel. Als dat er niet meer is, en dat zie je bij de platformeconomie die nu ontstaat met die techbedrijven in Amerika, heel sterk onder druk komen. Dat een paar bedrijven de winner takes all hebben in de wereld. En dat is een hele ongewenste ontwikkeling. En ik ben blij dat Biden er nu meer en meer over nadenkt om ook dat type bedrijven te gaan opknippen en te gaan verhinderen dat ze alle start-ups die eronder komen iedere keer maar weer opeten. Om zo iedere innovatie tegen te houden. Dat kan niet de bedoeling zijn.
En machtsconcentratie
komt. En als dat allemaal te ver doorgaat, dan krijg je een te grote ongelijkheid. Dan krijg je ook te hoge prijzen voor de producten uiteindelijk. Omdat er de concurrentie en de competitie niet meer is. En dan gaat het tegen zich werken. En dan krijg je ter tenslotte dat mensen zich daartegen verzetten. En dan is het ergste wat er kan gebeuren dat zoveel agressie uitlokt dat tot oorlogen leidt.
Ja.
En dat is dan meer een gelijkmaker, dikwijls voor de samenleving.
Maar niet op de manier zoals je dat zou willen.
Niet op de manier waarop je het wil, nee.
Dat gaat met nogal wat schade en leed gepaard, zoals we dat uit recent geschiedenis weten. Ik kom even dan toch terug op het schenken. En op het goed doen eigenlijk. En op het hebben van vermogen. En om daar maatschappelijke doelen mee te steunen. De Amerikaanse schrijver Anand Giridharadas schrijft in zijn boek Winners Take All. Dat u, waarvan ik weet dat u dat op in bezit heeft.
Niet gelezen.
Heeft het nog steeds niet gelezen? Nee. hij zegt het volgende. De power elites promoten en geloven in het idee dat maatschappelijke veranderingen in de eerste plaats moeten worden nagestreefd via de vrije markt en vrijwillige actie. En niet via openbare lichamen en wetten en het vormen van systemen die alle mensen delen. Hij zegt eigenlijk dat elites die vermogend zijn en zelf ook kiezen voor bepaalde goede doelen. Eigenlijk de democratie eigenlijk een beetje omzeilen.
Die elite of de rijke elite in Amerika, maar ook steeds meer in Nederland, die kiezen inderdaad zelf voor een aantal doelen. Ik ben ook een voorstander van dat het op die manier gebeurt. Want het geld geven aan overheden die het op hun manier gebruiken, dat is iets waar ik weinig oplossingen in zie.
Je wordt niet vrolijk van de overheid als herverdeler.
Nee, absoluut niet. En je ziet dat bij een heleboel affaires die er de laatste tijd gespeeld hebben. Je ziet het bijvoorbeeld aan het vormen van een regering in Nederland. Het vecht elkaar aan alle kanten de tent uit. Het gaat allemaal om ego's. Het gaat allemaal om andere dingen. Het verdwijnt soms in bodemloze putten. Dus ik wil altijd aan de dingen aan wie ik iets geef, wil ik zelf ergens kunnen controleren dat het ook nuttig besteed wordt. Dat vind ik van belang.
Maar het is toch ook van belang dat er een democratisch proces er een rol in speelt ergens.
Ja, maar het democratisch proces, dat hebben we ook in de vorm van belastingen. En dat hebben we in allerlei vormen waarin we leven. En dus dat de vrije markt nu zo uit het lood geslagen is, dat rentes zo laag gehouden worden, dat mensen met vermogen heel snel beter vermogen, hoger vermogen kunnen toevoegen. En dat mensen zonder vermogen eigenlijk via hun pensioen gedwongen worden te beleggen in negatieve staatsrentes. En daar zie je het al. De staat leent tegen een negatief bedrag. Dus wordt eigenlijk rijker om te lenen. En weet toch niet de goede dingen te doen. Dat benauwt me. Die hele opkooptransacties van centrale banken, die zijn razelijk gevaarlijk voor het financieel stelsel. Dat kun je onder andere zien uit de opkomst van al die cryptomunten. Wat allemaal eigenlijk een bewijs is van het feit dat het financieel stelsel niet meer vertrouwd wordt. En dat men in dat type beleggingen en dat type dingen zijn waarde gaat toekennen. Dat vind ik
zorgwekkend.
Dat vind ik heel zorgwekkend.
Dan kom ik toch even terug op dat herverdelen. Want u ziet dat wel, dat het die ongelijkheid, dus dat een groot gevaar is voor de stabiliteit van onze samenleving. Welke rol moet daar de overheid in spelen in die herverdeling dan? Het middel daartoe is simpelweg belasting betalen.
Ja, belasting betalen, vermogensbelasting betalen, erfbelasting betalen. Je kunt aan allerlei andere dingen denken. Dus daar hebben ze hun democratische invloed. Als daar een meerderheid voor is, dan gebeurt dat dus. Ik heb zelf de tijd nog meegemaakt dat de inkomstenbelasting voor de hoogste inkomens tot 72% was. Dat is nu beduidend lager. Maar toen was er geen vermogensbelasting. En die is er wel. En die wordt voor degene die meer hebben steeds hoger. En zo gaat het ook met erfbelasting. Dus het fluctueert en het verschilt per land. Maar dat zijn allerlei instrumenten. Ja. Die ingezet worden en die een democratische voeding hebben.
Ja. Dus als dat, maar dat wijst u niet af. Het is niet zo dat u, zeg maar, zoals veel van de Amerikaanse miljardairs roepen van ik betaal toch zo min mogelijk belasting. Want ik geef het liever zelf uit.
Ja, iedereen is in ieder geval gerechtig om zo min mogelijk belasting te betalen, zolang die de regels volgt. Ik kan u één ding vertellen. Ik heb mijn belastingaangiftes van de laatste 15 jaar nooit ingekeken. Ik weet ook niet wat er wordt aangegeven. Dat doet mijn fiscalist. Die doet het zeker heel nauwkeurig. Maar ongetwijfeld vergeet hij een heel aantal punten die ik misschien ook had kunnen aftrekken. Dus ik ben er helemaal niet op uit om zo weinig mogelijk belasting te betalen. En ik ga ook echt niet in een ander.
Is het een dure fiscalist?
Omdat,
hij u zelf?
Nee, ik zou het niet eens weten wat hij me precies rekende. Maar hij doet het conscientieus. En dat wil ik ook. Dat is ook de opdracht.
Ja.
Dat ik nergens ooit geconfronteerd wens te worden. Met dat ik iets gedaan zou hebben.
Dat niet volgens de regels is.
Ja. Benadeeld zou hebben. Dat wil ik gewoon echt niet. En ik ga er ook niet voor in een ander land leven. En ik ga het ook niet in allerlei belastingparadijzen onderbrengen. Ik betaal gewoon de belasting die ik volgens wet en regelgeving zou moeten betalen. En ik ben er overigens van overtuigd dat alle mensen die rijk geworden zijn van Optiver hetzelfde doen. Dat is de cultuur die in het bedrijf zit. Hoe gek dat ook mag klinken.
Ja. Dat is wel, daar moet ik me dan maar eens in gaan verdiepen in die cultuur. Ik citeer even iemand anders die ook een andere cultuur aanhangt. En dat is een telg uit een miljardairsgeslacht uit Duitsland. Ze werd onlangs geïnterviewd door het Financiële Dagblad. Haar naam is Marlene Engelhorn. Geboortejaar 1992. En die vindt het heel belangrijk dat zij haar... Ja, toekomstige erfenis, of haar erfenis, dat is natuurlijk sowieso in de toekomst. Voor het belangrijkste deel gaat weggeven. En ze is ook lid van de beweging Tax Me Now. Die pleit voor de herinvoering van vermogensbelasting in Duitsland. Die bestaat daar niet meer. Wat vindt u daarvan voor zo iemand die dat bepleit? Op die leeftijd ook. Dat zou uw dochter kunnen zijn.
Nou ja, ik vind het mooi dat ze het doet. Overigens... doet ze dat met het kapitaal van die familie, waarvan zij maar een heel klein onderdeel uitmaakt. Dus het kapitaal van die rijke familie, dat blijft voor de rest wel intact. Maar zij heeft maar een heel beperkt gedeelte van het kapitaal en daarvan doet ze het. En dat is prima, dat is haar keus.
Ja. Ik wil even over uw bestuursvoorzitterschap bij de zorgverzekeraar DSW spreken. Daar bent u sinds 1987 de topman geweest. Om te beginnen, u combineerde dat natuurlijk met het ondernemerschap Optiver. Daar hebben we natuurlijk al wat over gezegd. Maar dat is toch heel gek. U heeft daarmee twee topposities eigenlijk. En u bent oprichter van een groot bedrijf, een beurshandelsbedrijf. En doet dat er even bij?
Ik kan niet zeggen dat ik veel meer bedrijven heb opgericht ook in die tijd. En dat dat altijd een volledige transparantie is gegaan naar de commissarissen toe. Dus ik heb altijd gezegd...
Maar wat haalt u de tijd vandaan bedoel ik eigenlijk meer? Ja, misschien sliep u wel eens?
Jawel, ik sliep vroeger, zeker in het begin toen ik Optiver oprichtte, heel weinig. En ik was alle weekenden en ook 's avonds daarmee bezig. Maar ik ben natuurlijk altijd voor DSW geweest. En ik heb altijd gezegd tegen commissarissen, kijk eens, als jullie niet willen dat ik dat doe, dan even goede vrienden, dan bent u me niks verschuldigd. En ga ik door met die activiteit, dan willen u het wel. Dan blijf ik graag en probeer ik DSW verder te brengen dan waar het op dat moment stond. En zo is het altijd gebeurd, maar in volledige openheid. Ik heb nooit iets achter de hand gehouden. Iedereen heeft altijd precies geweten wat ik deed. En dat vond ik ook erg belangrijk dat men dat wist. En de kantjes vanaf heb ik er nooit van gelopen. Dat zal iedereen... beamen en langzamerhand is natuurlijk mijn inspanningen voor dat type bedrijven langzaam minder geworden. Dus waar ik kennelijk goed in was, is het aantrekken van mensen die zo'n onderneming verder vorm gaven en inhoud gaven. Dat is ook bij DSW. Alle werkzaamheden bij DSW gebeuren natuurlijk en gebeurden. De mensen die verstand van zaken hadden en die het vertrouwen van me hadden dat zij dat het beste konden doen. En mijn belangrijkste taak was eigenlijk het aannemen van mensen. Ja. Dat is in iedere organisatie zo. Als je de goede mensen aanneemt en je zorgt voor de goede sfeer en de goede cultuur in een bedrijf. En je zorgt dat er een passie is en een doel en een missie is van zo'n bedrijf. Dan is het plezierig daar te werken. En dat zie je ook bij jonge mensen die werken graag. In bedrijven dat een doel dient en waar ze hun passie aan kunnen ontlenen. Dat, Waar ze genoeg aan ontlenen.
Maar wat iets verder gaat dan alleen maar, zeg maar het eigen belang eigenlijk. Hè? Want dat is eigenlijk wat hij zegt volgens mij.
Bij DSW is dat wel heel erg duidelijk gemaakt. We hebben jarenlang, en dat doet mijn opvolger ook nog steeds, naar voren gebracht. Dat het algemeen belang groter is dan het eigen belang. Dat weet iedereen die bij DSW werkt. Dus als het algemene belang erom zou vragen dat DSW zich zou moeten opheffen. Omdat dat beter zou zijn voor de gezondheidszorg, dan zouden we dat doen. Dat zo simpel is, het algemeen belang staat er altijd voorop. En binnen DSW staat het DSW-belang altijd boven het eigen belang van een persoon. Dus dat zijn waarden, die geef je mee. Zoals als wij vroeger bij Optiver ook altijd de waarden meegaan van iedere handelaar, dat als ze met een dure sportwagen kwamen voorrijden. Dat is voor mij een slecht voorbeeld, omdat ik zelf inmiddels een dure wagen heb.
Dan, een Maserati heb ik begrepen.
Ja, dan zouden ze ontslagen worden. Dus we willen dat iedereen, wilde altijd dat iedereen wist wat een brood kostte. En wat een normale maatschappij de dingen kostte. En niet dat extravagante uitstralen. Nou, dat is bij DSW straalt uit dat het een organisatie is die anderen wil helpen. En
dat DNA heeft u van het begin af aan in kunnen brengen eigenlijk. Nou wel, DNA.
Ja, dat zit echt door de hele organisatie verweven. En mijn opvolger, die ook jarenlang met mij heeft samengewerkt. En degene die nu in de raad van bestuur, die ook jarenlang met mij hebben samengewerkt. Die hebben datzelfde. En die brengen dat op dezelfde wijze voort. Dus ik sta er ook niks van te kijken dat DSW iedere keer tot beste verzekeraar wordt verkozen. Ja. Ook na mijn vertrek. Dat
jaar op jaar.
Jaar op jaar zo is. En dat ligt ergens aan. Aan nooit reorganiseren. Want dat is.
Maar het ligt ook niet aan de disciplinering van de markt. Het gaat hier om dat mensen heel erg, laten we zeggen, hun best doen. En klaarblijkelijk heel goed presteren. Zonder dat daar per se een rendement aanhangt. Ja. Het rendement is het gevolg van dat presteren.
Ja, het rendement is het gevolg van presteren. Dat is altijd zo. Het kan ook
geluk zijn.
Dat
toeval.
Is, nee, maar het is dus overigens ook bij Optiver zo. Het rendement is altijd natuurlijk het gevolg van het presteren. Alleen,
of een handigheidje.
Alleen daar wordt de lat van een succes gelegd. En terwijl bij DSW de lat van een succes toch ook in de maatschappelijke geaardheid ligt. Dus dat je geen collectiviteitskorting hebt. Bijvoorbeeld dat je je premie snel bekend maakt. Dat je geen onderscheid maakt tussen alles. Dat zijn een hoop basisvoorwaarden die DSW heeft. Terwijl DSW daarnaast ondernemend heel erg actief is. Met de facilitaire stichting gezondheidszorg. Waar huisartsen, tandartsen.
Daar doe ik op eigenlijk.
Apotheken in zitten. Met bij het ziekenhuis, de zelfstandige behandelkliniek van het Rijnieder Graaf ziekenhuis is door DSW gebouwd.
Ja. Dus, ja, maar u zegt het zelf, het combineren van eigenlijk een groot ondernemend vermogen tegelijk gepaard gaat met een enorm besef van het maatschappelijke belang van de onderneming.
Ja, en dat maakt werknemers van DSW trots dat gebeurt.
Ziet u dat tegenwoordig veel om u heen in de zorg? Ditzelfde elan?
Nou, waar ik nu juist bang voor ben in de zorg, dat het één allemaal stichtingen zijn. Hele ondemocratische vorm, nogmaals. Dus een ziekenhuisbestuurder, toezichthouders zitten in stichtingen. Die hoeven aan niemand verantwoording af te leggen. En dat blokkeert. Dat blokkeert. Dus die fuseren maar door. Uit angst voor verzekeraars. Dus dat is een naarspel dat gespeeld wordt. Waardoor competitie verdwijnt. En waardoor passie bij werknemers verdwijnt. En dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Dus vandaar dat ik bijvoorbeeld in Den Haag het Bronnen voor Ziekenhuis wil kopen.
Ja, daar heeft hij een bod op gedaan. Hè?
Ja, dat lijkt over te blijven. Omdat het Haaglander Medisch Centrum, dat het Bronnen voor Ziekenhuis, het Westeinde, dat Antonius Ziekenhuis bestaat, gemeend heeft op twee plekken in de stad verder te kunnen en het Bronnen voor te kunnen afstoten. En als u dan bedenkt dat het Bronnen voor Ziekenhuis het meest moderne ziekenhuis van die drie is en dat het Westeinde Ziekenhuis op een verkeerde plek in Den Haag ligt en dat ze daar gaan aanbouwen aan een verouderd gebouw waarvan de voorzitter van het college bouw in de tijd gezegd heeft, het is de vlucht naar voren in een moeras. Dan gaan ze 15 jaar verbouwen aan een oud gebouw. En ja, die kosten lopen natuurlijk enorm uit de hand. Het is haast niet bereikbaar. En ja,
en er is al een ander goed ziekenhuis, zegt u.
En er is een ander goed ziekenhuis dat gaat onttrokken worden aan de zorg. En dan hebben we net de pandemie met de COVID gehad.
Maar het klinkt alsof daar een paar stapel gekke mensen aan het roer staan.
Nou,
zoals u het beschrijft althans.
Nou ja, je ziet daar dus dat bestuurders, en want er is de bestuurder die er nu zit, die zit er 2 jaar. En toen voordat ze kwam, wilde ze nog wel eens met me in gesprek om te kijken. Want toen wist zij ook al dat ik het idee had dat dat niet goed was om dat op 2 plekken te concentreren. Toen wilde ze er graag over spreken. Maar nu ze er eenmaal zit, ja, wordt ze nu toch door de toezichthouder en iedereen erop gewezen dat dit de lijn is op basis van de KPMG-rapport. Dat kan nog wel, raakt eerlijk gezegd. En dit is echt een doodlopende weg die ze inlopen. Ze gaan nogmaals 15 jaar verbouwen aan de gebouwen. Tegen de tijd dat die verbouwingen zijn afgelopen, tegen veel te hoge kosten, zul je de oude infrastructuur, die is dan rijp voor de sloop. Dus de afschrijvingstermijn waarin ze bouwen, die gaat heel kort zijn en gaat heel duur zijn. En het brengt allerlei type vormen, complexe en chronische zorg bij elkaar, dat veel moeilijker is te runnen dan
bijvoorbeeld. Maar dat zegt u, maar u heeft heel veel ervaring als zorgverzekeraar, als bestuurder daarvan. Maar welke ervaring heeft u dan als ziekenhuisdirecteur? Want dat is natuurlijk wel gewoon een ander vak, toch, of niet?
Dat is zeker een ander vak. Maar ik heb nog niet één ziekenhuisfusie gezien, waardoor door die fusie de zorg beter werd en de kosten omlaag gingen.
En dat zou u eigenlijk nu zelf wel eens een keer in praktijk willen brengen.
Juist, en dat is de reden geweest waarom ik in dat tijd heb geboden op het Ruwaard van Putten ziekenhuis.
En waar ligt dat dan?
In Spijkenisse. Daar heb ik in dat tijd op geboden.
Hoe lang is dat geleden?
Dat is 2013, 2014. En dat is uiteindelijk niet doorgegaan, want het is overgenomen door een coöperatie van toen nog 3 ziekenhuizen vanuit Rotterdam. Terwijl ik ervan overtuigd was dat het Ruwaard van Putten ziekenhuis, dat ik dat zou verkrijgen. Dat zat in een prepack met curatoren. En het was duidelijk dat het failliet ging. En er werd over een doorstart gepraat. En ik heb op alle mogelijke manieren de goede biedingen gedaan. Ik heb er alle zorgverzekeraars ook van tevoren van op de hoogte gesteld dat ik erachter zat. Dus dat wist iedereen. Maar op het allerlaatste moment hebben de curatoren ervoor gekozen het toch aan een nog nieuw op te richten coöperatie te verkopen. En uiteindelijk is die coöperatie nooit helemaal opgericht. En uiteindelijk is het nog een keer failliet gegaan.
Wat een ellende. Maar waarom krijgt u dat ziekenhuis dan niet? En nu dreigt weer hetzelfde te gebeuren, zegt u eigenlijk met dat Bronovo.
Dat was een verzekeraar, de grootste verzekeraar. Die was erop tegen. Die wilde geen contract met me aangaan. Waarop ik heb gezegd, nou ja, dat maakt helemaal niet uit of ik een contract met u heb. Heb ik ook tegen de curatoren gezegd, ik stuur gewoon de rekening. Want u bent verplicht de zorg te betalen. En u krijgt gewoon de rekening. Dus ik kan het ook zonder contract. En dat kan ook. En dat geeft ook precies aan waar dikwijls de knijp zit tussen verzekeraars en ziekenhuizen. Ze zijn tot elkaar veroordeeld. Maar goed, curatoren...
Ja. En het is nu eerst de bedoeling dat die verzekeraars die ziekenhuizen, de zorgverleners, tuchtigen. Dus krijgt u daar niet eigenlijk een beetje de, zeg maar, 2 onderdelen van de markt of in handen? Was dat wenselijk?
Kijk, als een zorgverzekeraar te groot wordt, dat is bij het Slotervaart in Amsterdam gebleken. Dus als één zorgverzekeraar 80% of 90% van het aandeel heeft, dan is er voor zijn ziekenhuis geen andere weg dan die zorgverzekeraar. Als er voldoende andere zorg in Amsterdam is. En dat hebben ze toen gedacht met Slotervaart. En daarom is Slotervaart naar een faillissement gedreven. Waarvan ik ook heb gezegd dat het belachelijk is geweest dat het is gebeurd. Want één, het was aan de kwaliteit viel niet veel af te dingen. Ze waren ook laag in prijs. Ja, waarom zou het dan aan de verzekeraar zijn om zo'n partij uit de markt te halen? Waarna je de overgebleven spelers, die hebben dan de macht in handen. Want je kunt er niet nog een sluiten, want dan heb je echt te weinig employee voor je verzekerde om naartoe te gaan. Dus eigenlijk is het voor de markt goed als er ietsje overcapaciteit is. Zodat er de markt of de ziekenhuizen zich naar elkaar toe willen bewijzen.
Concurreren simpelweg. Ja.
In gewoon de competitie. Ik wil het niet eens concurreren, maar gewoon de competitie aan laten gaan. De passie hebben om de beste te willen zijn. En als je eenmaal de beste bent en de beste zorg verleent, dan krijgen patiënten waar ze recht op hebben.
Ziet u die mentaliteit verder in de zorgmarkt? Er wordt ook veel kritiek geuit juist op de marktwerking die de laatste anderhalf decennium natuurlijk op de zorg is losgelaten. Ja. We zien ook, we hebben daar bij Follow the Money bijvoorbeeld een dossier over allerlei nieuwe kleine, vooral toetreders op die zorgmarkt. Die noemen wij de zorgcowboys die van allerlei trucs uithalen om ja, plat gezegd de zakken te vullen. Sterker, de verzekeraar DSW heeft daar zich ook tegen geroerd, tegen dit soort praktijken. Hoe kijkt u daar tegenaan, tegen die ontwikkeling? U heeft dat natuurlijk sinds 87 allemaal zien langskomen.
Ja, wij zijn zeer sterk tegen fraude. Daar hebben we altijd heel erg in geïnvesteerd om dat tegen te gaan. Maar als de overheid iedereen toelaat om er in die zorg te beginnen zonder een voldoende check, dan is het de overheid zelf en of de toezichthouders die daarin falen. Dus ik heb altijd gezegd dat als iemand tot de zorgmarkt toetreedt, dan moeten de eerste 4 à 5 jaar moet er volkomen openheid van zaken liggen. Moeten we gelijk kunnen kijken of de zaken goed gaan. En moeten we niet eerst aan ik weet niet hoeveel regels voldoen om te kunnen kijken of iemand functioneert. Daar ligt natuurlijk een grote fout. En organisaties die al heel lang functioneren in de gezondheidszorg moet je ook kunnen onderzoeken. Maar daar weet je door de loop der jaren wel of het pluis is of niet pluis is. Dus we zijn eigenlijk als zorgverzekeraar een zorgland, is de deur aan de voorkant zodanig wijd opgezet dat als er zoveel geld te verdelen is, dat uitnodigt tot criminele activiteiten. En daarvan hebben we er een hoop gezien. Maar dat zijn nog allemaal kleine dingetjes die je dus helemaal in het begin moet kunnen aanpakken. Dat lukt niet. En overigens zijn er juist op andere gebieden in de sector. En kijk bijvoorbeeld naar de ICT van ziekenhuizen. Dat wordt maar door 2, 3 partijen wordt dat geleverd.
Chipsoft is daar een van?
Nou, Chipsoft is er een van. En dat
zit in Amsterdam. Een enorm grote club.
Ja, dat heeft goed. En daar kun je alles van winnen of niet. Maar daar
bijna monopolist is mijn indruk.
Ja, dat maakt op een omzet van 120, 130 miljoen in EBITDA. Van tussen de 60 en de 70 miljoen. Dus dat is nogal heel wat meer dan al die kleine bedrijfjes die de zaak bedonderen. En dat krijg je.
Als het daarmee zegt u eigenlijk van dat is een absurd hoog winstpercentage. Dat kan alleen maar als er een voordeel zit van de monopolist. Dat er niet concurrentie genoeg is in die markt.
Zeker weten. Dus dat is er daar niet. En dus is het mogelijk dat dat gebeurt. En
wat zou je zelf wel willen doen, met andere woorden? Proef ik aan u. Concurreren met Chipsoft.
Jazeker. En ik denk dat het ook heel gezond is. Ik denk ook wel dat er nieuwe dingen komen. Dit gaat niet eindig voortduren. Dus ik denk zeker dat daar nog een reactie op komt. Maar voorlopig is het zo dat het voor een ziekenhuis heel gevaarlijk is van systeem te verwisselen. De ICT zit in zoveel processen inmiddels ingebed dat het gevaarlijk voor de bedrijfsvoering kan zijn om een nieuw systeem te starten. Dus we zullen het moeten gaan doen met allerlei andere vormen van koppelingen en dingen die we aan systemen toevoegen. Maar daar heb ik inderdaad ideeën over waar ik nu nog niet te veel over kwijt wil.
Maar je bent in ieder geval nog lang niet klaar. Hè? Ondanks dat u natuurlijk toch alweer 72 jaar bent. Voordat wij in deze studio plaatsnamen, hier haalde ik u op van beneden aan de deur van dit gebouw. Pakhuisje Zwijger in Amsterdam. Ja. En u stond erop om de trap te nemen naar boven. Uit alles blijkt dat u nog steeds gas aan het geven bent. En wat is dat daarachter zit? Dat, ja, je kunt ook achter de geraniums gaan zitten natuurlijk. Maar...
Ja, nee, maar goed. Wil je een zo goed en gezond mogelijk leven hebben, dan moet je dingen blijven doen in mijn optiek. En mijn hobby is niet op een zeilboot zitten en is ook niet op een golfbaan rondlopen. Maar mijn hobby is om te lezen, om dingen te begrijpen en om dingen toe te voegen aan het leven. Dus ik heb bijvoorbeeld in Woerden dat niet aangeboren hersenletselcentrum opgezet. Daar mag ik dan als ondernemer niks aan verdienen. Dat vind ik ook niet erg. Het kost wel 5 of 6 miljoen om het te beginnen. En mijn enige bron van vreugde is dat mensen daar zo goed herstellen. En dat het een centrum is voor niet aangeboren hersenletselcentrum.
En dat zijn mensen die een ongeluk hebben gehad.
Een ongeluk met de hoofd op een stoeprand zijn gekomen. En waarvan de hersenen dus niet meer helemaal functioneren. Maar die hersenen zijn plastisch en er is nog veel aan te leren. En in het verleden kwamen die mensen eigenlijk op een jonge leeftijd al in de verpleeghuis terecht voor de rest van hun leven. En nu zie je dat die mensen nog aardig kunnen terugkomen in het leven. Misschien niet helemaal meer op het niveau waarop het was. Maar dat ze weer wel zelfstandig kunnen leven. En wat is het aardige dat je daaraan ziet? Het aardige van het concept is dat die mensen allemaal 5, 6 dagen per week, 6, 7 uur per dag behandeld worden. Maar dat het een jonge groep is en die enorm competitief is ten opzichte van elkaar. En die elkaar verder helpen in die processen. En dat vind ik mooi om te zien. En dat ik dat geld uiteindelijk kwijtraak, ja, dat maakt me niks uit. Bij het bronnenval wil ik die 30 miljoen die ik voor dat ziekenhuis heb geboden. Daar mag de gezondheidszorg van profiteren. Dat kunnen ze ook van me krijgen. Ik doe dat niet voor het geld. Ik doe dat om de zorg beter te maken. Om de zorg toegankelijk te houden in die wijk waar het is. En om dingen daar te creëren die er nu nog niet zijn. Dat,
maar het hersenletselcentrum, daar zou je toch ook wel graag van zien dat het zichzelf wel zou kunnen bedrijven, toch?
Ja, en voorlopig heb ik van de NZA een innovatietarief gehad. Alle verzekeraars hebben het gecontracteerd. En ik hoop dat het in de loop der jaren, laat ik zeggen, zodanig functioneert dat het zijn aanloopverliezen heeft geabsorbeerd. En dat ook als ik er niet meer zou zijn, dat het een zelfstandig voortbestaan zou kunnen leiden.
Ja.
Maar je zult er mij nooit een cent uit zien halen. Dat ik zeg, ik ga van die winst profiteren door mezelf daar dividend over uit te keren. Dat voor zover dat al zou gebeuren, zou dat weer in goede doelen
gestoken worden.
En dat geldt ook bij het Londense ziekenhuis. Dat is precies hetzelfde. Ik wil daar geen geld meer aan verdienen.
Tot slot, wat zou u een ondernemer, een jonge ondernemer willen adviseren? Want u heeft een hele, met uw maatschappelijke insteken. Eerst dat geld te verdienen, om dan actief te worden, of ook al nu op jongere leeftijd al na te denken over een bedrijfsplan met een maatschappelijke insteek. Zoals dat bijvoorbeeld het hersenletselcentrum.
Nou ja, ik denk sowieso dat als je een onderneming begint, dat je direct het gevoel moet hebben hoe je bij mensen overbrengt dat ze werken bij een onderneming dat breder kijkt. Dat vinden jonge mensen belangrijk. Ik zie dat in een aantal bedrijven die ik heb. Daar vinden jonge mensen belangrijk dat je als bedrijf dingen doet voor anderen. En dus zelfs bij Optiver is er nu een fonds geopend. We bestaan 35 jaar, dus van 35 miljoen om de CO2-uitstoot over die 35 jaar aan de maatschappij terug te geven. Dat vinden mensen van belang dat dat gebeurt. Dus op allerlei terreinen, ook als jonge ondernemer, moet je gelijk kijken naar een goede cultuur die je in je bedrijf brengt. Zodat je het ook aantrekkelijk maakt voor anderen om daar te komen werken. Zodat die mensen denken dat ze daar de wereld ook mee verder helpen. Al is het op nog zo'n kleine basis.
Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek?
Niks te danken.